En als zij alles volleindigd hadden, wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte des feestdags en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, keerde zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerde zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem, Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.
En de tekst voor de prediking is uit het gedeelte wat zo straks gelezen is. Lucas 2, vers 48 tot en met 51. Dat is het woord over de 12-jarige Heer Jezus in de tempel. En de tekst begint bij vers 48. En zij, hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zei tot hem, Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, Wat is het dat ge mij gezocht hebt? Wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader, met een hoofdletter? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Geliefde gemeente, de meesten van ons weten uit hun hoofd het 5e gebod. Het 5e van de 10 woorden die iedere zondagmorgen in de kerk worden gelezen. Eert uw vader en uw moeder. En zo'n woord is niet alleen een woord tot Israël, ook niet een woord alleen binnen de christelijke kerk, maar een woord wat eigenlijk vrij breed en vrij algemeen instemming zal vinden. Je vader en je moeder dien je te eren, hoog te houden. Alhoewel, als we eerlijk zijn, komt het natuurlijk in onze samenleving nogal eens voor dat dat gebod niet gehouden wordt. Of dat dat gebod niet zo gehouden wordt zoals het zou moeten. En als wij heel erg eerlijk zijn, dan zeggen we, ook als we terugkijken over ons leven, misschien ons lange leven. Ja, in dat gebod en in het houden van dat gebod ben ik toch wel tekortgeschoten. En misschien denk je wel aan dingen die gebeurd zijn tussen jou en je vader die al lang is overleden. Of tussen jou en je moeder die al vele jaren niet meer onder ons is. De pijn van verkeerde dingen. Ook met betrekking tot dit gebod kan een leven lang meegaan. En dan is het toch van geweldige betekenis dat de Heere Jezus Christus, toen hij hier op aarde was, dat gebod, ook dat gebod, eert uw vader en uw moeder, volkomen heeft gehouden. Ik mag zelfs zeggen, volkomen heeft vervuld. En dat is het thema, de kern van de boodschap van deze tekst vanmiddag. Jezus vervult het vijfde gebod. En we willen dat van twee kanten belichten. Allereerst bekijken we dat in het licht van de eerste tafel van de wet. Gij zult de Heere uw God lief hebben boven alles. Want de Heere Jezus had zijn Vader in de hemel lief. En in de tweede plaats bekijken we dat in het licht van de tweede tafel van de wet. En uw naaste als uzelf lief hebben. En je naaste als kind, dat zijn je vader en je moeder. En daarvan lezen we in de tekst, en hij was hun onderdanig. Dus Jezus vervult het vijfde gebod in het licht van de eerste tafel en in het licht van de tweede tafel. Ja, het is met dat vijfde gebod wat wonderlijk, gemeente, want wij zijn gewoon om de wet van de Heere, de 10 woorden, in te delen in de eerste tafel en de tweede tafel. Dat leren de kinderen al op catechisatie. Dat staat ook heel duidelijk in onze Heidelberger catechismus. En dan zeggen we meestal, dan zijn de eerste 4 geboden, die behoren tot de eerste tafel en dat gaat over het dienen van God. En de tweede tafel, dat zijn de geboden 5 tot en met 10, dat gaat over het liefhebben van je naaste. Dus het vijfde gebod is het eerste gebod van de tweede tafel. Het eerste gebod wat betrekking heeft op het liefhebben van de naaste. En toch is er over de plek van dat vijfde gebod nog wel wat te doen. De meesten zeggen, net zoals onze Heidelberger catechismus, dat gebod hoort bij de tweede tafel, bij de liefde tot de naaste. Als je naaste lief mag hebben en moet hebben, geldt dat allereerst je vader en je moeder. En dat is een mooie Bijbelse gedachte. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar toch ook hoort dat vijfde gebod nog een beetje bij de eerste tafel. Want God wil ons regeren, zegt onze Heidelberger, door middel van onze ouders. God wil ons regeren en opvoeden door middel van onze ouders. Daarom zeggen de kerken van de Reformatie ook dat ouders plaatsbekleders van God zijn. Plaatsbekleders van God. Vicarii Dei is de oude Latijnse spreuk. Plaatsbekleders. Ouders in ons midden. En velen van ons mogen vader of moeder zijn. En een aantal mogen zelfs grootouders of misschien wel overgrootouders zijn. Als wij vader en moeder mochten worden, dan heeft God ons een geweldige eer gegeven. Hij heeft tegen ons gezegd, ik geef je kinderen, die vertrouw ik aan je toe. En ik wil dat jij in mijn plaats, mijn met een hoofdletter, die kinderen opvoedt in de vreze des Heren. Wat een eer, wat een verantwoording. Dat hebben Jozef en Maria, de aardse vader en moeder van de Heere Jezus Christus, goed beseft. We lezen niet zoveel in de Bijbel over de kinderjaren en over de jongensjaren van de Heere Jezus Christus. De Bijbel is daar stil over. Het heeft God niet goed gedacht om heel veel over het jonge leven van de Heere Jezus Christus aan ons door te geven. Maar één ding weten we, dat Jozef en Maria, dat staat in het gedeelte wat aan onze schriftlezing vooraf gaat, dat Jozef en Maria toen het kindje geboren was en gelegd was in de kribbe, alle dingen deden die zij volgens de wet van de Heere moesten doen. Het kindje werd besneden op de 8e dag. Het kinderoffer werd in de tempel gebracht. En zij voedden de Heere Jezus Christus op in overeenstemming met het Oude Testament, in overeenstemming met de wet. En dat blijkt ook hieruit dat als de Heere Jezus 12 jaar geworden is, en Jozef en Maria met hun kind en misschien ook met andere kinderen in Nazareth woonden, dat het hun gewoonte is om ieder jaar naar Jeruzalem te gaan. En u weet, Nazareth ligt in het noorden van Israël, in Galilea, in de buurt van de grenzen met Syrië. En Jeruzalem ligt in het zuiden. Ze moesten een lange reis te voet ondernemen om in Jeruzalem te komen. En vooral de mensen die verder van Jeruzalem weg woonden, die kwamen niet 3 keer per jaar naar de tempel in Jeruzalem om daar feest te vieren en offers te brengen. Dat was Israël eigenlijk verplicht volgens de wet van God. Maar als je verder weg woonde, zoals het gebruik in die tijd, ja, 3 keer was te veel. Dat nam te veel tijd in beslag, dat kostte te veel geld. Dan ging je 1 keer in het jaar, het liefst met het grootste feest, het Pascha-feest. En als de Heere Jezus Christus 12 jaar is, gaat hij met zijn vader en moeder mee. De lange reis van het noorden naar het zuiden, te voet. Of het de eerste keer geweest is dat de Heere Jezus meeging als kind met zijn ouders naar Jeruzalem, dat weten we niet. Waarschijnlijk is het wel zo. In elk geval, het was toen al gebruik onder het Joodse volk om kinderen, jongens van 12 jaar, mee te nemen naar de synagoge en naar de tempel. Als je nog geen 12 was, zo gold het onder het Joodse volk, dan was je nog onmondig, nog een kind. Dan was je nog geen lid van de synagoge in volle rechten. Maar op 12-jarige leeftijd werden de jongetjes in Israël bar mitzwa. Misschien kent u de naam, de Hebreeuwse naam. Zoon van de wet. Dan werd je lid in volle rechten. Dan mocht je ook in de synagoge naar voren komen en mocht je zelf een stukje lezen uit het heilige wetboek van God. Dan had je stemrecht in de kerk, stemrecht in de synagoge. Wel 12 jaar, Jezus, zoon der wet, gaat met zijn ouders mee naar de wet van God, naar de tempel in Jeruzalem, om daar het Pascha te vieren. En als ze het Pascha gevierd hebben, het ongezuurde brood gegeten hebben en het lam dat geslacht is, dat genuttigd hebben, dan gaan ze weer terug. En dat ging dan zo'n hele groep feestgangers, reisden tezamen. En zoals het ook onder ons gebruikelijk is, de jongelui die klitten bij elkaar. Die waren vooraan bij het reisgezelschap of soms ook achteraan bij het reisgezelschap. En de ouderen spraken onderling, misschien spraken ze nog wel over dat indringende en prachtige paasfeest wat ze samen in Jeruzalem bij de tempel gevierd hadden. Jozef en Maria, ze zijn ook midden tussen hun familieleden op weg naar Nazareth en dan plotseling na een dag. Dan zoeken ze bij een herberg of een plek waar ze overnachten zullen, zoeken ze Jezus. En ze denken hij zal wel bij zijn neefs en zijn nichten, zijn familieleden zijn. Maar Jezus blijkt zoek. Ze kunnen hem niet vinden. En ze zoeken als bezorgde ouders. En degene onder u die vader en moeder zijn, hebben dat misschien zelf ook wel meegemaakt. Ineens een van je kinderen weg. Dan slaat zeker in deze tijd de angst om je hart. Want je hoort zoveel niet. En ik hoef het verder niet in te vullen. Je hoort zoveel. Waar is hij? En ze zoeken onder de familieleden en ze vragen: heb je Yeshua, Jezus, gezien? Maar niemand heeft hem gezien. En ten einde raad gaan ze terug. Diezelfde weg weer terug die ze al gereisd hebben. Een dagreis. En ze komen in Jeruzalem en ze vragen bij bekenden misschien die daar wonen. En uiteindelijk, ja, komen ze terug op de plaats waar ze vandaan gekomen zijn. De tempel waar de paaslammeren geslacht zijn. En waar ze misschien de offers gebracht hebben. En in een van de bijzalen van de tempel, daar zit een hele verzameling van schriftgeleerden. En daar is hij. Midden tussen de schriftgeleerden. En ze zijn in gesprek, zoals ook in de synagoge gesproken werd over de wetten van God en over de komst van de Messias. En die schriftgeleerden, die wijze mannen, die professoren in de theologie van die tijd, die zijn ontzet van hun stuk over de wijsheid waar de Heere Jezus Christus hun vragen mee beantwoordt. En over de wijsheid van de vragen die hij stelt. En dan valt moeder Maria midden in dat gesprek binnen. En u kunt het zo begrijpen. Ze geeft met één lucht aan de onrust van haar hart. En ze zegt: kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Je vader en ik hebben je met angst, met zorg in ons hart gezocht. Herkenbaar? U denkt misschien: ja, dat was niet goed van de Heere Jezus. Hierin zie je toch dat hij als kind zondigde, zegt u. Dat zou ik me voor kunnen stellen dat u dat denkt. En wij allemaal hebben wellicht als kinderen gezondigd doordat we onze ouders soms niet vertelden waar we heen gingen of wat we gingen doen. Of misschien erger nog, wij allemaal hebben als kinderen gezondigd dat we stiekem ergens heen gingen. Terwijl we wisten dat onze ouders dat niet goed vonden. Dat is zonde. Dat hoort bij de zonde van uw jeugd, van jouw jeugd en van mijn jeugd, zegt de Bijbel. En toch zegt de schrift dat de Heere Jezus niet gezondigd heeft. En dat lezen we hier ook. Want als Maria zegt: we hebben je met angst in ons hart gezocht. Dan zegt de Heere Jezus: maar jullie wisten toch. Maar jullie wisten toch dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader. Ja, want het was de vader van de Heere Jezus, Jozef. En de moeder van de Heere Jezus, Maria, zelfs door engelen van de hemel gezegd: dit kind is de Messias. De beloofde verlosser die Israël en die heidenen verlossen zal van de zonde en die het koninkrijk van Gods vrede hier op aarde zal brengen. Dat wist u toch? Als ik er niet was onder die mensen en onder die jongeren op weg naar Nazareth, dan had u toch wel kunnen bedenken dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader. Daarin ligt van deze 12-jarige jongen een stil verwijt in aan het adres van Jozef en Maria. Bescheiden, maar toch dringend. U had het kunnen weten. En even verder lezen we in de tekst: ze begrepen het nog niet. Ze doorzagen het niet waarom de Heere Jezus hier op aarde was gekomen. Kijk gemeente, daar zitten een aantal dingen in die voor ons vandaag, en niet alleen voor ouders, maar ook voor kinderen, voor ons allemaal van betekenis zijn. De Heere Jezus herinnert Jozef en Maria hier aan het feit dat hij de Zoon van God is. Aan het feit dat hij gekomen is hier op aarde allereerst om de wil van zijn Vader in de hemelen te doen. En als die wil van zijn Vader in de hemelen bekendgemaakt is aan Israël, in de schriften van het Oude Testament, zichtbaar wordt in de dienst in de tempel van Jeruzalem, ja, dan zal hij moeten zijn in de dingen van zijn Vader. In de tempel waar de boekrollen van God bewaard worden, in de tempel waar de offerdienst spreekt van de komende verlosser Jezus Christus. Dat is mijn roeping. En dan zegt u misschien, ja dominee, maar wat betekent dat nou voor ons? Want wij zijn de Heere Jezus niet. Wij hebben die opdracht niet die hij gekregen heeft, namelijk om voor zondaren te lijden en te sterven. En zo de wil van zijn Vader te doen. Nee, inderdaad, dat hebben we niet. Maar de Heere Jezus laat ons wel wat weten. En dat is dat het allerbelangrijkste in ons leven is wat? Dat we God leren kennen. De Vader van de Heere Jezus Christus. En dat we die God leren vrezen. In hem leren geloven. En in zijn wegen wandelen. En dat geldt voor alle mensen, zegt de Bijbel. En daarom klinkt de vraag in deze dienst. Aan ouders en kinderen. Aan hen die geen vader of moeder zijn. Aan hen die alleen door het leven gaan. Aan alle wie u ook bent. Wat is het allerbelangrijkste in uw leven? Wat is zelfs nog belangrijker dan vader en moeder? Wat is ook belangrijker dan uw man of dan uw vrouw? Wat is ook belangrijker dan uw kinderen of dan uw kleinkinderen? Dat is God kennen. Dat is gehoor geven aan het woord van de Heere Jezus zelf. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al die andere dingen zullen u geschonken, zullen u toegeworpen worden. Mag ik het vragen? Het komt vanuit dit woord, uit Lucas 2 naar ons toe. De Heere Jezus zegt, het allerbelangrijkste is de Vader en de dingen van de Vader. Het Koninkrijk van God. God te leren kennen. Christus te leren kennen als zaligmaker, als heiland. Is dat ook het belangrijkste in jou of in uw leven? Houden we dat onze kinderen voor? Leven we ze dat voor? Eén ding is belangrijk. Dat je de God van je doop leert kennen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En jongelui, is dat het verlangen van je hart? Heren, u kennen. Uw Koninkrijk te zoeken, dat is het allerbelangrijkste. En hoe zie je dat nou in het leven van mensen, of ze een jong of oud zijn, dat de dingen van de Vader, de dingen van God, de hoogste plek in hun leven hebben? Wel, we kijken nog even naar de geschiedenis en zien dan dat de Heere Jezus, als hij deze woorden spreekt, in de tempel is. Samen met de schriftgeleerden. En de tempel in Jeruzalem, daar is niets meer van over. Alleen de muur van de verhoging waarop de tempel vroeger gestaan heeft. De bekendste is de klaagmuur in Jeruzalem. De tempel was in die oude tijden waarin dit woord van God ontstaan is, de plek waar God zijn Israël, zijn volk wilde ontmoeten. De plek waar de offers gebracht werden. De plek waar alles van hem, dat is van God, van de Vader sprak. En wij hebben geen tempel meer, wij hebben ook geen tempel nodig. Maar we hebben wel plaatsen over de hele wereld verspreid waarin God zondige mensen, waarin God zijn gemeente wil ontmoeten. En dat is de kerk, dat is de dienst van het woord en van de gebeden. Kijk, als je God nodig krijgt en als je God lief krijgt, dan gaat je hart ook uit naar de dingen van God. En wat zijn de dingen van God? Als allereerst de kerk. De eredienst. Dan laat je je plaats in de kerk niet onnodig leeg op de zondagochtend of op de zondagmiddag. Dan zeg je, dat is de plaats waar ik God ontmoet. Waar ik voedsel ontvang voor mijn hart en voor mijn leven. Waar de woorden van God klinken. Waar de gebeden opgezonden worden in zijn naam. Daar zijn de dingen van God. En de dingen van de Vader die in de hemelen is. En dan zeg je, die God heb ik nodig. Die God heb ik lief. En daarom heb ik zijn woord lief. En zijn dag lief. En dan zing ik het met dat oude lied waarmee we de dienst begonnen. Hoe branden mijn genegen heen om zere voorhof in te treden. Het huis van de Heere, de kerk en de dienst. Zie uit naar de zondag. Zie je uit naar de verkondiging. Kan je je Bijbel niet gesloten laten. Dat hoort erbij. Bij de dingen van God, bij de dingen van de Vader. Jezus sprak met die schriftgeleerden. En misschien hadden ze de boekrollen van Mozes en van de profeten er wel bijgenomen. Van de dingen van het koninkrijk van God. En dan nog een aspect. Als Jezus zegt, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders, dan zegt hij dat op de plaats van het gebed in het heiligdom, daar waar de schriften zijn. Maar dan bedoelt hij ook, wist u niet dat ik de Vader die in de hemelen is gehoorzaam moet zijn. Als Jezus straks volwassen geworden is en als hij steeds eenzamer wordt, als hij straks leidt en sterft aan het vloekhout, dan staat daar boven zijn hele leven geschreven, als het ware. Ik ben gehoorzaam aan de wil van mijn Vader. In Johannes 4 staat het zo: mijn spijs en mijn drank is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. En degene die mij gezonden heeft, dat is de Vader. Dus voor de Heere Jezus was het zijn eten en zijn drinken, zijn dagelijks voedsel, om de wil te doen van de Vader. En zelfs al kost hem dat het applaus van mensen. We zouden vandaag zeggen, zelfs al kost hem dat de aandacht van de media. Zodat hij veracht en verschopt wordt. Straks gearresteerd wordt. Onschuldig ter dood veroordeeld wordt. Bespot wordt. Gekrenkt wordt tot in het diepst van zijn ziel. Alleen gelaten wordt door zijn discipelen. En de bittere weg van lijden, van kruis en van dood alleen gaat. Dan bidt hij het nog, Vader. Indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gehoorzaam aan de opdracht van zijn Vader. En nogmaals, gemeente, wij kunnen de weg van de Heere Jezus niet gaan. Dat hoeft ook niet. Maar in die weg die Jezus gaat, gehoorzaam aan de wil van zijn Vader, wordt ons wel iets getekend van wat roeping is. Van ieder die de Heere zoekt en die de Heere vreest. Een jongere of een oudere. En dat is, Heere, leer mij uw wil te doen. Ik weet wel, dat gaat met vallen en opstaan. En je moet vaak bidden, wil mij voor struikelen behoeden en ga mij met uw heilicht voor. Maar toch, het verlangen van ieder oprecht kind van God is, leer mij u volgen. Soms ook volgen zonder vraag. Omdat, Vader, wat u doet, is goed. De Heer Jezus wijst dus zijn ouders enigszins op een bescheiden manier terecht. U kon het toch weten. Dat dit het hoogste voor mij is. U kon het toch weten dat God te kennen en te dienen het allergrootste, belangrijkste is. Het eerste van de tafel van de wet. Maar daar zit natuurlijk ook iets in van die gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus aan zijn ouders. Want als we God dienen, zullen we ook de andere geboden van de wet van de Heere hoog achten. En als hij dan zijn ouders gezegd heeft, u wist het toch? Ook al verstaan ze niet wat hij tot hen sprak, hij ging met hen mee en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. Hij onderwierp zich ook als kind aan de verantwoordelijkheid en aan de opvoeding van zijn ouders. Hij ging mee. En als er dan staat en was hun onderdanig, ja, dan is dat een woord wat natuurlijk helemaal haak staat op deze postmoderne cultuur. Hè. We hebben hier in Nederland en daarbuiten in de jaren 60 van de vorige eeuw alle gezag afgezworen. Nou, zegt u misschien, dat is nogal sterk gezegd, dominee, ik zeg het toch. In wezen hebben we in de revolutiegeest van de jaren 60... alle gezag afgezworen. Ja, er is nogal wat van overgebleven. En een deel knabbelde men pas langzaam weg, maar de principiële koerswijziging in West-Europa is toen ingezet. Geen God, geen meester, geen wet, geen gezag. En we zien de gevolgen vandaag. Er is nog niet zo lang geleden een onthutsend boek verschenen. Misschien dat een enkeling het kent. Door 2 onderzoekers die 30 jaar lang bezig geweest zijn met het onderzoeken van de jeugdcultuur van ons Nederlandse mensen. Ze geven in hun boek geen enkel blijk van gebondenheid aan de Bijbel. Het is een volstrekt humanistisch boek, zou je zeggen. Het draagt als titel De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders. Toen ik het boek dit voorjaar las, was ik onthutst en dat ben ik niet zo gauw. De grenzeloze generatie. Oh, ik weet het, gelukkig onder ons zijn er jongeren die van dat grenzeloze niets moeten hebben. En ik geloof ook dat er jongeren zijn die door genade dat geleerd hebben. Maar in het algemeen gezegd, wat zijn de grenzen vervaagd? Maar ook, wat is de verhouding ouders en kinderen vervaagd? Want de titel van het boek was De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun ouders. Die ouders die moeten sinds een aantal tientallen jaren zo nodig jong zijn en jong blijven. Soms is het bijna ziekelijk. En ze moeten zo gauw maatjes zijn met hun teenage dochter of teenage zoon. Nou, prachtig als er een goede band is. Hè? Acht het van grote waarde. Maar je vader en je moeder zijn als het erop aankomt niet je maatje. Ze hebben je wel lief. Ze zijn ook je vriend als het goed is. Maar ze zijn vader en moeder. en van vader en moeder geldt volgens het woord van de Heere en volgens de wet van de Heere, eert uw vader en uw moeder. Dan acht je ze hoog. Allereerst omdat God je deze vader en deze moeder gegeven heeft en omdat het God belieft, zegt onze catechismus, om door hun hand jou te regeren. Als het goed is, zie je iets van God en van de vreze des Heren terug in je ouders. En dan vraag ik het gemeente, zo heel eenvoudig in het licht van onze tekst. Ik vraag het aan de doopouders. Ik vraag het aan ouders die al wat ouder zijn. Ik vraag het aan mensen die een kindje verwachten, misschien wel hun eerste kindje. Wie bent u als vader, wie bent u als moeder? Wie hoopt u straks als vader of als moeder te zijn? Een echte vader en een echte moeder, zoals de Bijbel daarover spreekt, die zijn, mag ik het zo eens zeggen, transparant tot op God. Doorzichtig tot op God, die zeggen, kijk nou niet naar mij, maar mijn hand is uitgestoken naar de Vader in de hemel, naar de God van hemel en aarde. En ik zoek allereerst jouw geestelijk welzijn. Vrees die God, zoek die God. En wat is de zegen als u hier in de kerk zit en zegt, ja, zo vader, ik ga het. Het was een man met gebreken en het was een man met een driftig karakter misschien. Maar één ding weet ik, biddend heeft hij mij bij de Heere gebracht. Biddend was hij transparant tot op de God van zijn leven. Een heenwijzing naar God. En ik vond het wel eens lastig hoor, toen ik jong was, dat hij altijd begon over die dingen. Maar nu ben ik er dankbaar voor. Hij was een vader. Zoals Jozef door genade vader mocht zijn en zoals Maria door genade moeder mocht zijn. Dat betekent ook gemeente, en ik wil daar kort over zijn en u begrijpt waarom, want de tijd gaat ook voort. Dat wij in onze tijd met zoveel vervlakkende grenzen, onder invloed van de geest van de tijd, op een Bijbelse manier vader en moeder hebben te zijn. Want we kunnen wel zeggen, eert uw vader en uw moeder, dat staat in de Bijbel. En er staat in de Bijbel dat kinderen gehoorzaam moeten zijn. Ja, maar er staat nog meer in de Bijbel. Er staat ook in de Bijbel Efeze 6, en gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. En dat vul ik nu maar even in, verwekt ze niet tot toorn. Dat wil zeggen, waak ervoor dat u, bedoeld of onbedoeld, uw kinderen een verkeerd beeld geeft van God. En uw kinderen op zou zetten tegen de dienst van God. En dat kan gebeuren. Als u alleen maar de wet laat horen, bijvoorbeeld. Of als u onder het mom van het evangelie alles toegeeft. En de lijnen van het woord laat verwazen en verwateren. Verwekt uw kinderen niet tot toorn. Doe uw kinderen en hun kinderharten geen zeer. Wees vader. Een spiegeling van de vaderlijke ontferming van God. Wees moeder. Een spiegel van de moederlijke vertroostingen van God. Want wat is het erg, gemeente? Dat kan het de mens een leven lang achtervolgen. Als ouders hun kinderen geestelijk kneuzen. dat kan schade veroorzaken die tot in het diepst van de geestelijke dingen reikt. En daarom, hij was hun onderdanig. Hij respecteerde zijn ouders. Hij achtte hen hoog omdat ze vader en moeder waren. En omdat Jozef en Maria met alle gebreken, want het waren twee zondige mensen, toch iets weerspiegelde van de liefde van God in hun vader en in hun moeder zijn. En dan dat laatste woord. Hij was een onderdanig. Hij liet zich gezeggen. Dat betekent ook voor kinderen en voor jongeren. En uiteindelijk zijn we allemaal kind. Al leven onze ouders misschien niet meer. Maar misschien mag u ze nog hebben, nu ze oud geworden zijn. Heb ze lief. Respecteer ze. Ook als de geest bij het ouder worden minder wordt. En als er soms, zoals dat vandaag heet, decorumverlies komt, eer ze. En weet u hoe jij je ouders en hoe u uw ouders het beste eert? Ja, u zegt door ze lief te hebben, door ze te respecteren, door waardering te uiten voor de manier waarop ze ons voorgeleefd hebben en opgevoed hebben, ja. Door dingen voor te zetten die zij begonnen zijn. Misschien bent u uw vader opgevolgd in een bedrijf, ja. Maar vooral, als het goed is, door de Heere te vrezen. Ik heb bij het graf van mijn eigen moeder gezegd, ik mocht haar zelf begraven, dat was haar wens. De woorden uit de brief van Johannes. En zo was haar leven. Ik heb geen meerdere liefde dan dat ik zie dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Dat hebben Jozef en Maria in de onderdanigheid en in het opgroeien van hun zoon gezien. En wat is dat een zegen als je dat zien mag. Die jongen is er een van mij. Dat meisje, ze draagt mijn trekken in haar gezicht en zelfs in haar houding misschien wel. Maar ik zie iets terug wat ik ze niet gegeven heb. De genade van God. Ja, zegt u, dat kan je je kinderen niet geven, inderdaad. Maar daar kan je wel om bidden. Pleitend op Gods verbond en op Gods woorden. Pleitend op het teken en zegel van het verbond van de Heer, afgedrukt in de doop. En misschien heb ik het wel eens gezegd in het verleden. Dan denk ik aan die oude moeder in de Alblasserwaard. Zo vele jaren in de hemel. Ze had 6 kinderen van de Heere gekregen. En ze bad veel voor het heil van haar kinderen. En toen ging God werken in haar oudste zoon. De jongen was net getrouwd. Ze hoorden het. En ze boog haar knieën. Nou, zegt u, dan zal ze de Heere wel gedankt hebben. Ja, dat ook. Maar het eerste wat ze zei, Heer, ik heb er nog 5. Ik heb er nog 5. En op het gebed van die moeder, en niet om het gebed, maar op het gebed van die moeder, zijn al die 6 kinderen tot bekering gekomen. Van 2 heeft ze het niet meer meegemaakt. Maar alle 6. Want God houdt trouw zijn woord tot in het laatste nageslacht. En er kunnen wel eens dingen zijn die je niet begrijpt en dingen is zijn die je niet overziet, maar van Maria staat dan, ze bewaarde al die woorden in haar hart. Je zou zeggen, ze keek het maar af. Nee, dat is toch niet helemaal goed. Ze keek het niet af. Het woord bewaren in haar hart betekent ook, en ze legden het met alle vragen aan de Heere voor. Dat is nou een geweldig woord voor mensen die kinderen op moeten voeden. Voor onderwijzers en onderwijzeressen voor de klas. voor vaders en moeders die een klein kindje opvoeden moeten, of die kinderen van 15, 16, 17 op moeten voeden. Bewaar de woorden van de Heere, de dingen maar in je hart. Maar leg ze biddend aan de Heere voor. U weet het, Heer. En dan krijg je het geheim van een echte geestelijke Bijbelse opvoeding. Die komt ten diepste uit op het gebed. Op het gebed, als het goed is, van ouders voor hun kinderen en van kinderen voor hun ouders. Het gebed wat je zo Bijbels in kunt vullen. Leer ons. Leer mij naar uw wil te handelen. Met betrekking tot de eerste tafel, God liefhebben boven alles. Met betrekking tot de tweede tafel en de naaste. In dit geval de ouders, de kinderen, als zichzelf. En ook al ziet u er misschien op het moment nog weinig van. Al zijn er misschien littekens in uw leven als vader en moeder wanneer u denkt aan een of meer van uw kinderen die u nooit meer kwijtraakt. God houdt getrouw zijn verbond. En hij zal leren hen die dwalen en ze brengen in het rechte spoor. En daarom leer mij naar uw wil te handelen. Amen.